Zullen we met elkaar bidden? Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we ook elkaar weer hier kunnen ontmoeten. En dat doen wij in dankbaarheid, vreugde en vrede en blijdschap, want we mogen u kennen en meer nog, we zijn door u gekend. En dan dat al zo lang van voor de nederwerping van de wereld, Vader. Wij kunnen dat niet bevatten, maar we geloven het en dank u wel, zelfs voor dat geloof wat u ons geeft. Vader, dank u wel dat we zo in die wetenschap, in dat besef bij elkaar mogen zijn, beseffend hoe rijk, iets beseffend van de rijkdom die u ons schenkt in Christus Jezus. En we danken u dat we ook mogen bidden om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u, dat we mogen verstaan wat u via deze geweldige Efezebrief te zeggen hebt en ook over onze dagelijkse levenswandel, Vader, die we tot eer van u willen doen. We danken u dat we daardoor leren, steeds opnieuw en ook in herinnering steeds ons laten brengen dat wat u zegt daarover. Vader, dank u wel dat we ook daar vanavond uw wijsheid om mogen vragen en mogen u danken voor datgene wat u wilt geven, een geopend hart en geopende oren, dat wij die dingen uit uw woord mogen verstaan. En Vader, mag dat in ons leven beklijven, zodat het is tot lof en eer van u. Bidden dan ook om de vervulling met de erkenning van uw wil, omdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig wandelen, u in alles behagen en in alle goed werk vrucht dragen en mogen groeien in de erkenning van u. Dank u wel dat u ons zo voedt en koestert en dat doet ook vanavond met dat evangelie. We danken u ook voor hen die aan wie we mogen denken in ons gebed en voorbeden. We danken u ook voor de diensten die voor morgen gepland staan met een heel groot verschil in karakter, maar toch, Vader, u bent daarbij en u bent nabij. En we danken u dat u tot goede momenten wilt doen zijn die ook mogen bijdragen in dat grote plan van u, wat u uitwerkt in Christus Jezus, onze Heer. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo deze avond, te midden van alle rumoer van de wereld, die rust hebben van u, van uw woord, die vrede van u in ons hart. En mag dat het zijn, Vader, in alle opzichten. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we lezen met elkaar uit de concordante tekst. En dat doen wij uit Efeze 4. En u ziet het al staan, vers 17 tot en met 24, oud en nieuw. En we gaan gewoon maar lezen wat Paulus daar schreef. Dit dan zeg en getuig ik in de Heer, dat jullie niet meer wandelen, zoals ook de natiën in de ijdelheid van hun denkzin wandelen, die in hun inzicht verduisterd zijn en van het leven van God vervreemd door de onwetendheid die in hen is, door de vereelting van hun hart. Zij zijn afgestompt en geven zichzelf over aan de losbandigheid in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Jullie echter leren de Christus zo niet, aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid, die verdorven is in overeenstemming met de begeerten van de verleiding. Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Tot zover deze woorden uit Efeze 4. En de vorige keer, dat is al een tijdje terug, waren we gebleven in vers 17, 18. En daar komen een achttal, een achttal aspecten, facetten naar voren over ons, over de mensheid, over de mens. En die wandelt in de ijdelheid van hun denken, van hun denkzin. En de denkzin, dat is het Griekse woord nous, en dat zult u vast in de loop van de tijd wel eens gehoord hebben. De denkzin is als het ware het zintuig waarmee je kunt denken. En dat onderscheidt ons van de dieren, want de dieren die leven instinctmatig, die leven op hun instincten, op hun gevoel, hoe moet je het zeggen. En dat gaat dan, als het roofdieren zijn, gaat het ruksigloos. Hè? Als het leeuwen zijn, die pakken een, wat pakken die? Alles, een impala of een of een lam of wat dan ook, een zwak dier in ieder geval. Dieren die hebben geen denkzin in die zin, hè, zoals wij dat mensen hebben. Maar een zintuig, dat is een zintuig waarmee je de dingen kan doordenken en ook conclusies kan maken en een en ander ook kan beoordelen. Daar zit natuurlijk een groei in. Onze denkzin moet zich ook ontwikkelen, zoals de geest van de mens zich ook ontwikkelt en om het zomaar te zeggen, gestalte moet krijgen. Je kunt ook zeggen, in zekere zin een identiteit moet krijgen. Want bij de oude mensen, we hebben gelezen over het verschil tussen de oude en nieuwe mensheid. Bij de oude mens is het de geest of de levensadem, de beginsel die we van onze verre voorvader Adam hebben meegekregen. En nu is er iets veranderd bij ons. Wij hebben de geest van Christus ontvangen. En daardoor, en dat beïnvloedt, dat heeft contact gemaakt met onze geest. En dat beïnvloedt onze geest en daardoor veranderen wij in beeld. En het is de bedoeling dat wij nu al, en dan zegt u ja, onvolkomen, maar toch, dat we nu al niet langer het beeld gaan dragen van degene die van de aardbodem is, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En natuurlijk gaat het daarover het opstandingslichaam, ja. Maar dat wij ook het beeld van de hemelse, of ik spreek liever over de ophemelse, gaan dragen. Dus dat wij veranderd worden naar het beeld van zijn zoon, zoals Romeinen 8 dat zo heel prachtig zegt. Hè? Hij is de eerstgeborene onder veel broeders. En eerstgeboren, als ik daaraan denk, dat is ook op zich wel een heel mooi punt. Want eerstgeboren kent maar liefst 5 prachtige facetten in de schrift als het over de Heer gaat. Hij is de eerstgeborene. En dan wordt 5 keer iets genoemd, iets bijzonders van hem gezegd, waarin hij de eerstgeborene is. En dan de eerstgeborene is. En hij is ook de eerstgeborene onder veel broeders. En dat betekent, zijn door hem uitgekozen ooit, maar wij zijn ook geroepen in de loop van de tijd. En we zijn dus ook geroepen om omgevormd te worden naar het beeld van zijn zoon. Zodat we niet langer beelddragers van Adam zijn, maar dat we beelddragers zijn van de zoon, van Christus. Dat die grote verandering zich in ons, wij zeggen dan karakter, voltrekt. Dus dan worden we, als ik het heel kort samenvat, van zelfzuchtige of egoïstische mensen, worden we naar de ander toegerichte mensen, altruïstische mensen. Zo, hè? Als die liefde van God in ons gaat werken. En dat is ook eigenlijk het proces wat hier beschreven wordt, of de grote verschillen die hier zo naar voren gebracht worden in dit stukje. Dan zien we het grote verschil van de oude mens, hè, de zelfzuchtige mens, naar de nieuwe mens. Dat is de mens die liefde Gods kan, hè, liefde van God kan betonen. Maar hier gaat het om het denken. En het denken is heel belangrijk. Dagelijks worden, ik weet niet hoeveel berichten op de mensen afgestuurd. En dat is allemaal om die mensen te beïnvloeden, hun denken te beïnvloeden. Om hun mening te draaien. En zeker in, u weet het, hè, politici in de verkiezingstijd. Dan doen ze allemaal beloftes. En dat is allemaal om u te beïnvloeden, u te laten stemmen op de betreffende politieke partij van hun kleur. En dat ze dan vervolgens die belofte niet waar kunnen maken, ja, dat weet de kiezer eigenlijk diep in het hart ook wel. Maar ja, die laat zich dan toch weer meeslepen in zo'n tijd. Hè, na 29 oktober dan hebben we weer verkiezingen. En dan komt daar een uitslag uit en dan komt er een regering uit die je eigenlijk niet wil. Hè, zo gaat het meestal in deze tijden. Maar dat komt allemaal, dat heeft ook hier met ons denken te maken. En de mensheid die heeft last van ijdelheid van denken. En ijdelheid, dat is een wat ouder woord, hè? Maar dat betekent dat het geen resultaat heeft. Hè? De mens denkt en denkt en denkt, maar het heeft geen resultaat. Hè, kijk maar naar de Griekse filosofen, waar Paulus sprak op de Areopagus, hè, in Athene. Dat hebben we eind vorig seizoen behandeld in Handelingen. We zitten nu in Korinthe, hè? Dat is waar Paulus dan ging spreken. In de synagogen, daar wilden ze hem eigenlijk niet. En eigenlijk is dat wel een beetje humor van God. Want in het huis daarnaast, van Crispus, ging die verder. Dat was het huis pal naast de synagoge. Dus Paulus ging niet zwijgen, hij ging door met spreken. En het huis naast de synagoge, ja, zo doet God dat dan. Hè? Maar de ijdelheid van denken, dat is het Hebreeuwse woord hebel. En ik heb hier het plaatje bijgezet van Kain en Abel, omdat dat woord Hebel, dat zit ook in de naam Abel, of die is daarvan afgeleid. En die eerste broedermoord, zeg maar, dat toont al dat de eigen inspanning, hè, want daar ging het bij Kain en Abel, daar ging het om religie of niet. Bij Kain was religie, hij bracht godoffers van het werk van zijn handen, om zo maar te zeggen, wat hij zelf had. En Kain bracht het offer van een dier, dat had hij geleerd, en van hun vet. Het beste van het dier offerde hij, dat had hij geleerd, hè? Abel. En Kain die zag dat het offer van Abel aanvaard werd door God en zijn offer niet. En zo werd hij boos op zijn broer en hij sloeg hem dood. Nou, dat is tekenend voor als de mens, hè, de mens zijn eigen inspanningen, de mens zijn eigen werken, het leidt tot niets. Het is resultaatloos, het is zinloos en het zit eigenlijk al in de naam Abel. He, dus als u prediker leest, dat doen wij nu, 's ochtends, wij lezen prediker, elke dag een paar versen. Maar dan zie je dat prediker steeds kijkt naar de wijsheid van onder de zon. He. Hij keek naar de dingen en hij zag dat alles onuitsprekelijk vermoeiend is. Want ja, de mensen zijn met een heleboel dingen bezig en het leidt allemaal tot niets. En er wordt heel vaak in het boek prediker het woord Hebel gebruikt. Het is resultaatloos, het lijkt zo zinloos als het gaat om de wijsheid of je kijkt de dingen onder de zon. Maar later konden we leren zien door de brieven van Paulus naar de wijsheid van boven de zon. En dan blijkt dat de dingen vanuit God, want daar zit natuurlijk het punt, ook als het gaat om het denken van de mens, de denkzin van de mens die ijdel is, zonder resultaat is, dat heeft te maken met God. Als dat lijntje, om het zo maar te zeggen, met God wordt losgelaten, dan gaat het met het denken niet goed. Dan gaat het denken niet zo, maar dan gaat het denken zo. En dat is wat het Griekse woord ook precies zegt. Wat ook in Romeinen 8 wordt gebruikt. Dat het lijden van de schepping, of het zuchten, dat lijkt resultaatloos, maar daarna komt er heerlijkheid. Dat is die verwachting. En dat is een geweldige verwachting die God geeft in het evangelie en dan bijzonder de brieven van Paulus. Dat is die geweldige verwachting die Paulus bekend mocht maken en die omvat uiteindelijk, ja, heel de schepping. Dus dan verdwijnt eigenlijk dat punt van dat resultaatloze, maar dan hebben de dingen dus wel zin. Dingen die ogenschijnlijk, oppervlakkig gezien, zinloos lijken. Maar als je dat gaat zien vanuit God, hebben de dingen wel zin. Ook al vraag je wel eens af in je leven, ja, die en die jaren hadden die eigenlijk wel zin. Maar u zult straks zien, als we bij de Heer zijn, of hoe moet ik het zeggen, als God dat bekend maakt aan ons, dat de jaren waarvan u dacht, was nutteloos, zinloos, dat heeft toch zijn zin gehad. Toch. En dat is het grote verschil, of de denkzin van de mens, of die gerelateerd is aan God, of die zich richt op God, en dat heeft natuurlijk alles met Gods woord te maken, of niet, één van de twee. En dat lege denken, of dat resultaatloze denken zonder God, ja, dat heeft ook te maken met een stukje duisternis, dat is weer een ander aspect. De mens is verduisterd geworden en u ziet het heeft alles te maken met de slang, de serpent, de Nagash, hè, in de hof. God kennend, hè, zegt Paulus in Romeinen 1, want dat is een stukje wat je hier wel naast kunt leggen. Romeinen 1 en Efeze 4, die kun je gewoon naast elkaar leggen, want daar komen echt dezelfde dingen naar voren. God kennend, hè, de mensheid, hebben zij hem niet, en dan komt het, als God verheerlijkt of gedankt. De mens weet dat er een God is. En ja, soms noemen ze dat dan, ja, ik wil het bijna niet herhalen, maar soms noemen ze dat iets, maar ja, gauw vergeten. Of men noemt dat het opperwezen, hè, dat wordt ook in zangbundels enzovoort, is dat allemaal al ingevoerd, het opperwezen. Ja, hallo, wat is nou een opperwezen? Wie is dat nou? Is dat Zeus? Of is dat Jupiter? Waar hebben we het dan over? Over wie zingen we dan? We zingen toch over God, de plaatser, de plaatstoewijzer, daar zingen we toch over. God die een zoon heeft. En soms valt mij ineens op als een lied gezongen wordt, of als ik meezing met een lied en doe ik dan een beetje gedachteloos, maar soms is het ineens zo dat, wacht even. En in het lied blijkt dan helemaal niet de naam van de Heer of God in voor te komen. En dat zingen we dan. En dan denk je, ja, wat zingen we nou eigenlijk hier? Ja. Nou, ik zal wat te kritisch zijn op liederen, dat is goed. Hem niet als God verheerlijken of danken, maar daar gaat het om. Hè. Het heeft alles te maken met God, met de schepper, met de plaatser. Dat is het punt. Hè. God is nog heel erg abstract qua begrip. Maar als het gaat om de plaatser, om de al, hè, om de beschikker, om de onderschikker, ja, dan heeft het kennen van God heeft ook voor de mens consequenties. En dat is wat Paulus hier natuurlijk ook aan ons bekend maakt in het evangelie. He, want Efeze 4 is natuurlijk net zo evangelie als de eerste drie hoofdstukken. Dan werkt het evangelie zich uit in onze levenswandel. En dat heeft alles te maken met ons denken, met onze denkzin. Dat is heel erg belangrijk als het gaat om ons denken. He, want onze denkzin heeft alles te maken met ons hart. He, dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 1. Dat de mensheid is in het hart verduisterd geworden. He, is verduisterd geworden in hun onverstandig of in hun onnadenkende hart. Daar gaat het om. En als het in het hart duister is, dan is het met de daden ook niet zo best. Want de mensen hadden de duisternis liever dan het licht. En waarom was dat? Waarom was dat? Staat in Johannes, hè? De mensen hadden de duisternis liever dan het licht. Waarom? Nou, hun werken waren boos. Ze waren in hun leven bezig met allerlei dingen die het licht niet konden verdragen, om het zo maar te zeggen. En daarom wilden ze niet richting... Hè? Aanvaarden, de Heer aanvaarden, want daarin zouden ze ook zijn vader moeten aanvaarden. Ze zijn ijdel geworden, of leeg geworden, of zonder resultaat geworden in hun doorredeneringen. En dat heb je met filosofen. En als ik iets wil weten over een filosoof, wat doe ik dan? Dan sla ik de internet en ik ga niet uitgebreid boeken lezen van die filosoof, maar ik sla de internet en ze klopen die op. En ik lees wat die filosoof zo ongeveer leert. Dan heb je een leuke samenvatting. En dan denk ik van, dat is eigenlijk, ja, je redeneert heel mooi, maar je redeneert zonder God. En dat is dan bezwaar. En dan kan het de spreekwoordelijke, hoe noemen we dat? Op kantoor zeiden we altijd het ronde archief. Hè, als we, toen er nog papier was, heb ik nog meegemaakt, toen ik kantoor werkte, toen was er nog papier op het bureau. En als er dan dingen weggegooid moesten worden, dan zeiden we, nou doe dat maar in het ronde archief. Hè, want er stonden toen nog prullenmanden en die... Dus dat denken van die filosofen kan ook in het ronde archief. Maar de slang in de hof die zei, dat is natuurlijk basic, hè? Die zei, jullie zullen als Elohim zijn, hè? Genesis 3. En van die eerste hoofdstukken van de Bijbel, daar leer je heel veel van, want daar leer je vervolgens hoe dat allemaal werkt. Dat wordt in Genesis allemaal al verteld. Hè, daar was de slang even heel subtiel, jullie zullen als Elohim zijn, hè? Maar die zaaide ook gelijk even wat twijfel bij Eva. Genesis 3, even met elkaar opzoeken. Want daar raakte de mens in duisternis, hè? Daar raakte de mens in duisternis. En dan kijken we even in Genesis 3... Vanaf vers 2. En de vrouw zei tegen de slang van de vrucht van de bomen. En ik moet eigenlijk al, ja, we beginnen maar even te lezen in vers 1 toch. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die Yahweh Elohim gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat... heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet, Elohim weet, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en u als God zult zijn. Kennend goed en kwaad. Nou, dat was de misleiding. En vervolgens at de vrouw van de vrucht. Na die misleiding. Maar we moeten even kijken wat hier gebeurt in dit gesprekje. Want God had gezegd dat zij mochten van alle geboomte in de hof eten, ja eten. Dus dat was eigenlijk een heel positief gesteld voorschrift, om het zo maar te zeggen. Alleen van die ene boom van kennis van goed en kwaad mochten ze niet eten. Dus het was een hele positieve uitspraak in feite die God had gedaan. Hè? We moeten even kijken hoe de slang dan begint. Vers 1, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus je ziet dat die positieve statement van God hier subtiel even anders gezegd wordt door de slang. En begint met het woordje niet, begint negatief. Dus daarmee direct al een stukje twijfelzaaiend bij de mens. En dan antwoordt de vrouw, die zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. En dan merk je dat ze al een klein beetje op een ander spoor is gezet, doordat ze niet herhaalt de tweede keer ja eten. Want dat had God wel zo gezegd, mogen jullie eten, ja eten. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken. Maar hier, terwijl de vrouw het herhaalt, zegt ze niet de tweede keer ja eten. Dus dan laat dat positieve, dus je merkt dat het negatieve van die slang heeft in feite het werk al gedaan. En de vrouw laat dan dat positieve, dat tweede keer eten, laat ze weg. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. En hier zien we dat de vrouw dus al op een ander spoor is gebracht, want dat had God niet gezegd. Ze mochten die vruchten van die boom van kennis wel aanraken, maar ze mochten er niet van eten. En Eva die zegt hier dus van we mogen niet aanraken, anders zul je sterven. Sterven, ja, sterven. Dus daarin zien we dat, hoe die misleiding dan gaat. Hè? Dus wat doet de slang? Die gaat die positieve uitspraken van God een heel klein beetje anders formuleren en negatiever hier ook. En daardoor wordt de mens op het verkeerde been gezet en daardoor dus op een dwaalspoor gebracht in feite al. Hè? En dan gaat de slang verder, want die merkt dat hij al een beetje terrein heeft gewonnen, om het zo maar te zeggen. Dan gaat hij verder. Maar toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En wat doet de slang hier? Hij zegt hier iets of hij probeert hier een andere indruk te wekken van hoe goed God is. Hij probeert de indruk te wekken dat God dan misschien wel een beetje jaloers zou kunnen zijn op de mens als hij toch van die vrucht eet. Want hij zegt, maar Elohim weet dat op de dag dat u daarvan eet. Dus Elohim weet dat. Hoe wist de slang dat? Dat kon de slang niet weten. Dus daarin zien we dat hij heeft dus een stukje terrein gewonnen. Hè? En dit is heel belangrijk, want hierin zien we hoe nauwkeurig, hè, soms wel eens pijnlijk nauwkeurig, hier dus met de schrift moet zijn, met de woorden van de schrift ook die je gebruikt. En hoe je het formuleert, dat je exact dus de woorden en de uitdrukkingen van de schrift zelf handhaaft. Dat is heel belangrijk, hè? Zien we gelijk hier in het begin van de Bijbel, zien we dat al. En dat uw ogen open zullen worden, dat u als Elohim zult zijn, goed en kwaad kennend. Nou, en dan is bij die vrouw die begeerte gewekt, want zo werkt het dan, hè? Begeerte, vlees is aangesproken, hè? Je zult worden als God, het vlees is aangesproken, je zult op een hoger plan komen, op een hoger niveau komen als mens, en dat is aangesproken, en dan ziet die vrouw die boom, ja, die is begeerlijk om van te eten, en ja, dan is het pleit beslecht. En daarmee is de eerste zonde, of ik kan ook zeggen met Romeinen 5, de eerste krenking is een feit. Want het was niet alleen een zonde, en het was niet alleen een overtreding, zegt Paulus allemaal in Romeinen 5. Het was niet een overtreding alleen van wat God gezegd had, maar het was ook een krenking. En een krenking heeft te maken met de gevoelens, met het innerlijke hart. Het hart van God werd daarmee verwond of geraakt, want het wantrouwen wat over Elohim naar voren werd gebracht door de slang, nou, dat vond ingang bij de mens, bij de vrouw, en op grond daarvan at zij en daarmee krenkte zij dat hart van God. En later ook Adam die daarin meeging. Zij krenkte het hart van God, doordat ze daarmee ook te kennen gaven dat ze God daarin niet volkomen vertrouwden. En daarom noemt Paulus het in Romeinen 5 ook een krenking. Daarom worden er drie verschillende woorden gebruikt in Romeinen 5. Dat hebben we ook gezien, hè, met laatste keren dat we daarmee bezig waren. Dat is heel belangrijk. Want een krenking heeft te maken dus met het hart van God. En met, je zou kunnen zeggen, mensvormig over God gesproken, de innerlijke gevoelens van God als vader. En daarmee, of daarvoor, in verband daarmee, zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, maar Romeinen 5 gaat ook over verzoening. Dat is dus de verzoening. En dat gaat dus een stap verder. Dat weet u, verzoening gaat een stap verder dan alleen rechtvaardiging, wat op zich al geweldig is. Maar verzoening heeft te maken met dat er die liefdesband tussen de vader en zijn zonen en zijn kinderen ontstaat. En dat is dan, die vijandschap is dan weg. En dat is omgezet in vriendschap, dat is omgezet in verzoening. Nou, dat is, en daarom heette dit ook een krenking. Hè, want God rekent op grond van het geweldige offer van zijn zoon, 2 Korinthe 5, hun de krenkingen niet aan. En dan gaat het daarover verzoening. Hè? Dus verzoening, en dan komt het begrip krenkingen ook. Hè, die dingen moet je gaan ontdekken in de Bijbel, hè, in de loop van de tijd. Dus we zien hier al een hele belangrijke les. En toen werd het duister. Toen trad de duisternis in het mensenhart. En dat uitte zich ook in dat God zei, dat Elohim zei, Adam, waar ben je? Ze hadden zich, laten we maar zeggen, ergens achter de bladeren of achter de struiken verstopt. En dat is ook vaak, of dat is wat de mens doet in zijn zondaar zijn. Dan wil hij zich verstoppen voor God. Kan natuurlijk helemaal niet. Adam of Elohim, die vroeg wel aan Adam en Eva, mens, waar ben je? Maar hij wist natuurlijk precies waar ze zaten. Dat was de vraag. Die vraag is ook anders, die gaat veel dieper natuurlijk. Als er gevraagd wordt, Adam, waar ben je? Dan is dat waar niet alleen dat plekje dat je achter die struiken zit. Maar dat is, waar ben jij als mens? Hoe sta jij in je relatie tegen mij? Is dat in feite, hè? Adam, waar ben je? En ja, als we de brieven van Paulus lezen en we lezen dit stukje in Efeze 4, dan zijn wij gelovigen en hebben geweldig rijke geestelijke zegeningen. Maar als we zo'n stukje lezen, hè, over oude gedrag, oude nieuwe mensheid, dan zit daar ook die vraag bij. Gelovige, waar ben je? Met andere woorden, je wandel. Lees dat stukje wat Paulus hier schrijft over je wandel. Hoe is het daarmee? Hè, dat is altijd goed om jezelf dan even te spiegelen, om het zo maar te zeggen, aan die stukjes in Paulus' brieven die over onze wandel gaan. Want die zijn net zo belangrijk als het onderwijs wat Paulus geeft. Want dat is ook verder onderwijs. Hè? Hoe leef je in die genade? Hoe leef je als gelovige je wandel? Hè? Dat naar de genade die je hebt mogen leren kennen. Dat, hè. En nogmaals, daarin is Paulus nooit wettisch. Hè? Er zijn geen nieuwe regels zoals de wet van Mozes in Efeze 4 en Romeinen 12 en Colossense 3 en noem het alles maar op, hè. Het is je moet dat niet lezen als de wet van Mozes, maar dat zijn dringende adviezen in liefde gegeven door de apostel, in genade tegen ons gezegd. En daaraan kun je, nou ja, hè, je leven. Verduisterd in het inzicht. Ze zijn duister gemaakt, hè, zo zegt Paulus dat ook in Romeinen 1 vers 21. Duister gemaakt wordt hun onverstandig hart. En dat is als daar geen contact is met God, want God is licht en in hem is het in geheel geen duisternis. En als je geen contact hebt met God, ja, dan is er dus duisternis. Het is of het een of het ander. Hè, grijs tinten, die kennen we niet wat dat betreft. Het licht is aan, hè, hier in deze zaal is het licht aan, dus in deze zaal is geen duisternis. Het is één van de twee. Heel simpel, hè? Zo is het ook in ons hart. Het licht is aan. En dan is er licht, ja. En het leven van God vervreemd, dat is een ander punt, hè. Dus dat is het derde punt wat Paulus hier noemt. Verduisterd in het onverstandig hart. Dus geen zicht hebben. Je tast rond in het duister als mens, als je God niet kent. Als je de Heer niet kent. En Paulus moet dan ook toch wel in tegen gelovigen zeggen in het volgende hoofdstuk. En dan moeten we ons een flinke por in de ribben geven, ons als gelovigen. Hè? Waak op, of sta op, hoe zegt hij dat daar in Efeze 5? Hij zegt ook daar, al wat openbaar maakt is licht. Hè? En het licht van Gods woord, dat schijnt dan voortdurend op ons leven. En Paulus die zegt dan ook in diezelfde trant, wat ik zei net, want het licht is al wat openbaar maakt, dus Efeze 5 vers 13. En daarom zegt hij, ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan. Wordt tegen ons gezegd als gelovigen. Dus, wat kan er gebeuren? Wij kunnen natuurlijk geestelijk indutten, we kunnen geestelijk indommelen. En u weet wat er gebeurt bij indommelen, dan zit je lekker in je luie stoel. En dat overkomt ons allemaal natuurlijk bij tijd en wijlen. En dan dommel je even lekker in en dan kijk je op, en dan word je ineens wakker, schrik je ineens weer wakker door iets. En dan kijk je op je horloge, hé, 20 minuten verder. Ik heb 20 minuten zitten, ja, en in die tussentijd ben je niks bewust, hè. Ja, je kunt zomaar indommelen als geloven, kun je ook geestelijk gezien, hè. Geestelijk gezien kun je ook indommelen. En daarom zegt Paulus hier, en het antwoord is zoals altijd, en zo ook hier in Efeze 4, dat stukje wat we lazen, het antwoord is altijd Christus, hè. Het antwoord is Christus. Hij is het licht. En als we wat ingedommeld zijn, dan is het nodig dat wij weer bij hem bepaald worden dus. Want hij is het licht. En als we door hem weer bij hem bepaald worden, ja, dan komen we, om het zo maar te zeggen, weer als gelovigen in het volle licht. En dan geestelijke indommelen is weer voorbij. Hè? Sta op uit de doden, figuurlijk gesproken, en Christus zal over je opgaan. Dan heb je weer beter en helderder zicht op Christus. En dan laat je wat minder afleiden door je eigen gedachten. Laat je wat minder afleiden door allerlei mensen en door allerlei broeders en zusters om je heen. En noem maar op, hè? Dan kan je zomaar allemaal door laten afleiden. En intussen kan je geestelijk gezien indommelen, maar het belangrijkste is, de belangrijkste is in ons leven, Christus zelf, hè? De Heer zelf. Daar gaat het om. Dat we bij hem bepaald worden. En dat doet Paulus steeds. De verheerlijkte Heer is dat, hè? Van het leven van God vervreemd. Hè, we zijn, om het zo maar te zeggen, gekomen in relatie met God. En we hebben dan zo regelmatig zo van die studiemomenten. Maar ja, laat het niet alleen afhangen van de studiemomenten. Laat het niet alleen op zondag op wieltjes geloof zijn, maar laat het ook zijn door de weeks. Hè. Door de weeks kun je ook gewoon je Bijbeltje open doen en kun je gewoon ook lezen en dat tot je nemen en de Heer ervoor danken. En... Want zo snel slijt dat geloof weg. Hè. Er was een keer een inleidend stukje van de editor, toenmalige editor nog van Unsearchable Riches, Dean Huff. En die vergeleek dat met wat je op een berg kan hebben als daar de begroeiing weg is. Dan krijg je heel snel erosie. Hè? Dan gaat het, die toplaag, als daar geen goede begroeiing op een berg is, dan gaat die toplaag weg door wind, door water. En dan wordt het kaal, dan wordt het rotsachtig. En hij vergeleek dan ons leven als gelovigen, hè? Ons geloof, ons hart. Hij zegt, kijk, als je niet oplet, dan... Want je wordt constant elke dag gebombardeerd met allerlei berichten en allerlei dingen die je meemaakt en noem maar op. En als je niet uitkijkt, kan het ook zo zijn in jouw hart of in jouw leven dat het ook onderhevig is aan erosie. En dan gaat je geloof gaat als het ware afbrokkelen en is het niet meer dat actieve geloof. En dan gaat die blijdschap een klein beetje op de achtergrond. En nou ja, geloof ebt weg, God raakt uit beeld, dat is met de mensheid gebeurd. En de liefde is dan ook weg. Kortom, de mens, de mensheid, sinds Adam en Eva, even daarnet heel fundamenteel, hè, vanuit Genesis, is van het leven van God vervreemd geraakt. Vervreemd. Hè, dat is, God is dan voor veel mensen een vreemde. Want als je zomaar op straat iemand aan zou spreken en je zegt van, joh, ken jij de Heere God, ken jij Jezus? Dan zal je misschien heel verbaasd aankijken, ja, wie is dat eigenlijk? Die ken ik eigenlijk helemaal niet. En dan, nou ja, als je zo'n gesprekje hebt, kun je vertellen, mag je misschien iets vertellen van wie God is. Maar men is vervreemd, hè. En je kunt dat terugzien in de statistieken van de kerkverlating enzovoort, hè. Men heeft echt dat woord, ja, niet altijd, laat ik het even voorzichtig zeggen, niet altijd staat het woord van God nog centraal. En dat leidt ertoe dat de kerken dan langzaam maar zeker leeglopen. Want ja, als je de mensen geen brood geeft, dan gaan ze weg. Dat gebeurt. En dan weet ik wel dat er allerlei andere groepen enzovoort ontstaan waar wel dat woord naar voren komt en waar wel levende dingen zijn en noem maar op. Maar toch, hè. En ik heb hier een rijtje teksten ondergezet waarin dat woord vervreemd genoemd wordt. En in de brief van Paulus komt het 3 keer voor. En ook in de Griekse vertaling van Tanach En dan zie je waar dat mee te maken heeft. Hè? Het leven van God vervreemd. Dat is bijvoorbeeld in Jozua 22. Dan stopt er iets. Laat me even opzoeken met elkaar. Dan stopt er iets. Daar wordt dus dat woord. Paulus kende dat woord natuurlijk ook uit de Septuagint. En die zal ongetwijfeld geweten hebben waar dat gebruikt werd. Jozua 22. En dan lezen we even vers 25. Jahweh heeft immers, Jozua 22 vers 25, Jahweh heeft immers de Jordaan als grens gesteld tussen ons en u, nakomelingen van Ruben en nakomelingen van Gad. U hebt geen deel aan Jahweh. Zo zouden uw kinderen, onze kinderen, doen ophouden de Heere te vrezen. En dat doen ophouden, dat is in het Hebreeuws het woord, eigenlijk het woord stoppen, wat ook van Elohim gebruikt wordt hè, in Genesis 2. Dat hij op de zevende dag rustte hij niet uit, maar hij stopte met werken. Het is dwaas, dat meen ik, het is dwaas om te zeggen dat God zou moeten rusten van zijn werken. Dat is dwaasheid. Hij stopte met zijn werken. God is altijd actief, God is altijd aan het werk. Zijn plan gaat altijd door en hij beheerst al die kleine en grote details in dat machtige scheppingswerk van hem, wat wij niet kunnen peilen hoe groot dat is. En we weten ook niet precies hoe het in elkaar zit. Maar het is groots en de grote en kleine dingen, de atomen, de neutronen, de ionen en weet ik wat allemaal. Het wordt allemaal door zijn kracht in stand gehouden. Dacht u dat God niet actief was? Dacht het wel. Hè, dat is, alles heeft hij in zijn hand. Hè? Alle grote dingen en ook alle kleine details die aan onze aandacht ontsnappen. Ook die heeft hij in zijn hand. Dat is altijd actief. Maar de Israëlieten liepen dan, om het zo maar te zeggen hier in vers 25, het gevaar, de kinderen, de andere kinderen zouden doen ophouden of stoppen de Heere te vrezen. En hier wordt dat woord vervreemden gebruikt in de Griekse vertaling. Dus dat ophouden met God te vrezen heeft te maken met het vervreemden. Dat is toch wel een puntje, hè? Is toch wel een puntje. Ophouden God te vrezen. Hè? Dat je... Ook als gelovigen hè, altijd alert zijn en blijven. En dat heeft ook te maken met, laten we maar even die volgende tekst, dat is een volgende tekst is Ezechiël. Ezechiël 14. Daar wordt ook in de Griekse vertaling dat woord vervreemden gebruikt. Ezechiël 14. Een profeet die je niet elke dag leest. Hè. Ezechiël 14. En lees ik even vanaf vers 4. Daar wordt tegen Ezechiël gezegd, spreek daarom met hen en zeg tegen hen, zo zegt Adonai Yahweh. Iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en het struikelblok van zijn ongerechtigheid voor zich zet en dan naar de profeet toekomt, ik, Yahweh, zal hem, als hij komt met de veelheid van zijn stinkgoden, zelf antwoord geven om het huis van Israël in hun hart te grijpen, omdat zij allemaal door hun stinkgoden van mij vervreemd zijn. En hier wordt het daadwerkelijk ook vertaald met vervreemd zijn. In de herziene statenvertaling. Dus dat vervreemde van God. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg logisch. Dat heeft dus te maken met afgoderij. En tegen ons als gelovigen. Als we als gelovigen bij elkaar zitten. Dan zeggen we tegen elkaar van nou. Wat kan een afgod in je leven zijn? Dat kan alles zijn wat op een gegeven moment belangrijker is dan God in jouw leven. Alles. Maakt niet uit. Maar als het belangrijker wordt dan God in jouw leven, wordt het een afgod. En ga je daardoor ook een stukje weer vervreemden van God. Ja? Dus dat is even, hè, even nadenkertje misschien. Maar dat heeft dus met dat vervreemden te maken. Hè? Kijk, als je iemand kent en je hebt bijvoorbeeld iemand, ik noem maar wat, iemand die ken je uit je jeugd en je trekt weg uit de plaats waar je opgegroeid bent. En je komt na 30 jaar in die plaats weer een keer terug en dan kom je die weer tegen, die je ook in je jeugd gekend hebt. Dan ben je van elkaar vervreemd. Dan moet je eerst een flinke tijd bijpraten voordat je elkaar weer een beetje, zeg maar, op een bepaalde bepaald bij elkaar gekomen bent. Want je hebt zoveel verschillende dingen in die tussentijd beleefd. Je bent helemaal van elkaar vervreemd. En dat gebeurt ook als wij in ons leven met God. Gebed is heel erg belangrijk. Paulus wijst in al zijn brieven natuurlijk meerdere keren op gebed. Bid zonder ophouden. Dankt in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. 1 Thessalonicenzen 5, u kent die woorden wel uit uw hoofd waarschijnlijk. Maar ook doen, bidden, danken, met hem bezig zijn, gaandeweg de dag, elke dag. Want gaat dat verflauwen? En er zijn allerlei invloeden, de wereld, het vlees en de tegenstander, die zijn erop uit, die drie, die zijn erop uit in ons leven om dat contact, dat bewuste contact met God te verstoren, het liefst uit te doven. Dat kan gebeuren, als wij gelovigen kan dat gebeuren. Dus daar zouden we alert op zijn. En vandaar dat Paulus in zijn brieven steeds zegt van, dankt in alles, want dat is de wil van God voor jullie. En zeker als je vanuit jezelf een beetje negatief gestemd mens bent, dan kan die dank heel snel gaan verflauwen. Maar dank God, dwars tegen je gevoel in. Ga hem danken. Het zat allemaal tegen vandaag. Ja, nou ga hem dan danken. Voor die tegenslagen, want die zijn ook uit hem. Oh ja, die tegenslagen zijn ook uit hem. Daar kan ik hem dus ook voor danken. Want daardoor wil hij mij ook iets duidelijk maken. Ja. En het kan best zijn dat je zo'n tegenslag hebt. Dat je eventjes, hoe moet het nou verder? Want ik kan het nu niet meer oplossen. Nee, precies. Dan moet je dus daar zijn die de volgende stap dan misschien aan je duidelijk kan maken. En daar heb je Gods woord voor nodig. Steeds weer de inwerking van Gods woord. Dat is zo ontzettend belangrijk voor je denken. Want Paulus die zegt toch in Romeinen 12, als het gaat over de wandel, het eerste wat hij zegt is je lichaam stellen tot een levend God welgevallig offer. Dat is een offer, dat is je redelijke, dat is je logische godsdienst, je lichaam stellen. En het tweede punt wat hij zegt in Romeinen 12 is dat wij ons denkzin laten vernieuwen door de inwerking van Gods woord. Dat is het tweede punt, heel belangrijk. Die twee zijn heel essentieel voor onze wandel als gelovigen. Die twee punten, heel essentieel. En anders, soms heb je wel van die fase dat je dat allemaal wel laat versloffen. En dan merk je, ogenblikkelijk komt dan een heel klein stukje vervreemding van God. Kan. En dan het volgende punt wat Paulus noemt hier in Efeze 4 is door de onwetendheid die in hen is. Mensen zijn vaak onwetend aangaande God. En het is heel belangrijk vanaf je geboorte welk beeld van God je meekrijgt. Misschien wordt helemaal geen beeld. Misschien wordt er in de opvoeding wel helemaal never nooit gesproken over God. Of wordt er een godsbeeld bijgebracht van een dreigende God die de hele tijd zo zit van ben je gebeend als jij wat verkeerd doet. Dat is een hele dreigende, zware, begrijp wel wat ik bedoel, Maar dan is als je met zo'n godsbeeld opgroeit, dan is er nog veel onwetendheid aangaande God. Dan is er wel iets van waarheid bij je bekendgemaakt over Gods rechtvaardigheid en over Gods recht en over Gods heiligheid en noem maar op. Maar ik denk dan toch een heel stuk minder over Gods liefde. Er wordt een onevenwichtig godsbeeld bijgebracht. Dat kan, Dus er is bij heel veel mensen aangaande God enorm veel onwetendheid. Het is heel belangrijk dat een mens zich bewust wordt van wie God is. En zo is het ook met zonden of zonde. Zonden. Ik heb hier een aantal teksten op deze slide gezet. En die hebben te maken met de zonden die Israël deed of die de Israëliet deed in onwetendheid. En de zonden die in onwetendheid gedaan werden, dat waren wel degelijk zonden, alleen de zondaar was zich dan niet bewust dat hij daarmee het doel miste. Dat hij daarmee eventueel de wet van Mozes overtrad. Maar ook voor die zonde gedaan in onwetendheid, daarvoor werden offers gebracht. Dat is voorgeschreven in Numeri, in Leviticus. En dat wordt ook van Israël gezegd, dat zij de zoon des mensen, dat zij de zoon des mensen, hun eigen Messias, gekruisigd hadden. En de Heer die bad ook aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dus toen zij hem aan het kruis hadden laten slaan, wisten zij niet wat zij deden, Israël. En daarvoor ontvingen zij vergeving. Op grond van het gebed van de Heer. De Vader verhoorde dat. En daarom werd in Handelingen het evangelie van het Koninkrijk opnieuw gepredikt. En ging in Handelingen de belofte die de Vader had gegeven in de Heilige Geest ging werken. En daar ging ook sprake van uit via de apostelen van de besnijdenis. En dat getuigenis, wat ook begeleid toen ging met tekenen en wonderen en spreken in tongen en dergelijke, dat getuigenis hebben zij afgewezen. Maar toen was het geen zonde meer in onwetendheid. En daarom, en Petrus die zegt dat in Handelingen 3, dan even met elkaar lezen, Handelingen 3, dat is de tweede toespraak die van Petrus opgetekend staat in het boek Handelingen. En dan zegt hij in vers 16, nou vers 15, daar spreekt hij tot de mannen van Israël. Hè? Vers 12, Israëlitische mannen, dat is de aanhef. Peter spreekt hier tegen de mannen van Israël. En dan zegt hij in vers 15, maar de vorst van het leven hebben jullie gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. Er was een genezing van een verlamde daar. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u. En dan springen we even verder in die toespraak naar vers 23. En het zal zo zijn dat al wie, er staat letterlijk elke ziel, wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. Want als ze het nu afwezen, zou het niet meer in onwetendheid zijn, maar zou dus heel in bewustheid zijn, die zonde. En dat zou de zonde zijn waarvan gesproken wordt en wat ook al heel veel uitleg heeft gegeven die mensen vreselijke angsten heeft bezorgd. Maar dat is de uitspraak dat de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven zal worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de toekomende eeuw. En als je dan vertaalt dat die zonde in alle eeuwigheid niet vergeven zal worden, ja, dan word je bang als gelovige natuurlijk, want het staat in de Bijbel. En dan denk jij, of dan ben jij misschien bang als gelovige, en die zijn er heel wat geweest, die dachten dat ze de doodzonde hadden begaan, die dus nooit vergeven zou worden. Maar dat staat helemaal niet in de Bijbel, op die manier. Want een kerkgenootschap kent 7 doodzonden, geloof ik. Maar ja, dat is helemaal niet aan de orde. De zonde die niet vergeven zal worden in deze aion en niet in de komende aion, de zonde tegen de Heilige Geest, die werd gedaan door Israël. Doordat de leiders van Israël steeds opnieuw in Handelingen dat aanbod van het koninkrijk of het evangelie van het koninkrijk afwezen. Dat was het aanbod door de Heilige Geest. En dat wezen zij af. En daarvoor was geen vergeving. In deze aion niet en ook in de toekomende aion niet. Maar aangezien aionen beperkt zijn, zal er na de aionen wel heil zijn voor, ja, toch uiteindelijk na de aionen, voor heel Israël natuurlijk. Voor iedereen. Dus ook heel Israël. Iedere Israëliet die ooit geleefd heeft, die zal natuurlijk uiteindelijk ook delen in het God alles in allen. Anders zou het niet allen kunnen zijn, hè, in die uitspraak. En dat is natuurlijk geweldig. Als je zo in nauwkeurigheid, hè, want we hebben net gezien in Genesis 3, dat je heel nauwkeurig dus die schrift moet lezen. Dat je in nauwkeurigheid die dingen dus op een rij gaat zetten. En dan tot ontdekking komt van, hé, die zonde wordt na deze aion en de volgende, is er wel een mogelijkheid. Ja, en inderdaad, dat is ook zo. Maar dat maakt Paulus natuurlijk bekend. Dat hoor je niet bij Petrus, maar dat hoor je wel bij Paulus. En zo is het, dat is wat Petrus hier zegt. Hè, dat die uit het volk uitgeroeid wordt, ja, die heeft geen deel aan het koninkrijk. Nee, niet deel aan het koninkrijk in de aionen, maar daarna zal het wel geweldig zijn, hè. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan kunnen we met elkaar even misschien verder praten over deze dingen of anderszins.